De kerkenraad deelt u het volgende mee. Volgende week zondag zal er voorbereiding gehouden worden op het heiligavondmaal dat over 14 dagen zal worden bediend. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruf te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heer, tot Hij ook ons genadig zij. Het eerste van Psalm 123. De tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 89 en daarvan het derde vers: de hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. Want wie is u gelijk bij al de hemelingen? En welke vorsten ooit het aardrijk mogen bevatten, wie hun er is, o Heer, met u gelijk te schatten? Daarna vindt de schriftlezing plaats. Die kunt u allereerst vinden in het Oude Testament en wel Psalm 110. En daarna lezen wij Openbaringen 12, de versen 1 tot en met 12. Wij noemden nu de wet, daarna derde van 89, vervolgens Psalm 110 en Openbaringen 12, vers 1 tot en met 12.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Oh,
Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht, in heilige Siradiën. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn storens. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. En vervolgens Openbaring 12, van 1 tot 12. En er werd een groot teken gezien in de hemel, namelijk een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en riep barensnood hebbende en zijnde in pijn om te baren. En er werd een ander teken gezien in de hemel. En zie, er was een grote rode draak hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. En er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem, zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods, en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams en door het woord hunner getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot hun dood toe. Hierom bedreigt vreugde, gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degenen die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen en heeft een grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft.
De tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 110 en daarvan de eerste 3 versen. En daar lezen wij Gods woord, onze tekst. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit tot mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Zeggen de heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht in heilige Siradiën. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. Tot zover onze tekst. In onze voorbeden willen wij denken aan de rouwdragende familie Kraaiveld, die bij het geopende graf hebben gestaan. En ook de rouwdragende familie Kleinjan Fuiten, de moeder van zuster Kleinjan, is overleden. En dan denken we ook aan zuster Van Kempen Molenaar, die deze week een borstoperatie zal moeten ondergaan. En verder ook de andere langdurig zieken. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Groot en heilig God, drie enige God, U zij al de eer. Mogen dat ook deze dag centraal staan, daar we toch een eredienst belegd hebben. En dan belijden we voor uw aangezicht dat wij eerovers zijn geworden van u. En ontdek ons daar maar aan. En dat ook hoe langer hoe meer, opdat wij verootmoedigd zouden mogen worden deze dag. Ook onder uw langmoedigheid, dat gij nog geen lust hebt gehad aan onze dood. En dat we nog mogen zijn in dat liefelijke heden der genade, om u te zoeken en u te leren kennen tot zaligheid. Open dan onze ogen en onze harten voor dat godsgemis, opdat wij dat ook gaan beleven en niet meer buiten God kunnen. Doe ons dan toch u zoeken, wanneer we nog niet zoekende zijn, wanneer wij u in de beleving u nog niet kwijt zijn, terwijl het wel de stand van zaken is als we nog onbekeerd zijn. En wat zal dat een gewaarwording zijn, wel onder de genademiddelen hebben verkeerd en dan straks voor eeuwig verloren te moeten gaan. O Heere, zou u toch dan ons genadig willen zijn, wanneer het zo met ons is, dat we stilgezet mogen worden op de levensweg, opdat wij, voordat het sterven wordt, zullen sterven aan onszelf. Aan ons eigen ik, zullen sterven aan de wereld en al haar begeerlijkheden en al haar vermaak, wat uiteindelijk toch klatergoud is, waarin een mens ten onder zal gaan, en ook sterven aan de dienst van de Satan, die probeert als een engel des lichts ons te verleiden met wat vrome godsdienst, maar dat we toch een arm en een verloren zondaar mogen worden voor u, o God. En dat wij niets hebben waarop wij enige steun aan kunnen houden, dan alleen de genadige beloften van het evangelie. Dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze en van de zondaar, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. En dat gij uw eigen zoon gezonden hebt, om een weg te ontsluiten, waardoor wij weer met God verzoend kunnen worden. En wij bidden u voor degenen die daarover bekommerd zijn, en die zich in de wereld niet thuis voelen en zich bij Gods volk niet durven rekenen, of gij hen toch doorbrekend licht wil geven, opdat zij mogen zien dat ze ook nog zalig kunnen worden. En dan niet vanuit zichzelf, maar in die ander, met een hoofdletter die gij gegeven hebt, die weg, de waarheid en het leven, en dat bent u, Heere Jezus. Laat hem toch de ruimte zien, die er bij u is voor een arm en een verloren zondaar, opdat zij door een waarachtig geloof de vrijmoedigheid mogen krijgen, om tot u de toevlucht te nemen. En oefen ook uw volk en kinderen in het allerheiligst geloof, dat daartoe ook de prediking van deze dag gezegend mag worden, opdat ze hoe langer hoe meer gaan zien dat de grond niet in zichzelf ligt, maar dat de grond alleen ligt in die rotsteen wiens werk volkomen is, in die gezegende middelaar die van de Vader geschonken is en die door het geloof aangenomen wordt. Heere, dat zij meer geoefend mogen worden om het leven buiten zichzelf te zoeken in de Heere Jezus Christus, die ons gegeven is tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, ja, tot een volkomen verlossing. Heere, geef toch dat hij dan ook vandaag centraal mag staan in de prediking van het heilig evangelie. Wilt u daartoe ook onze lippen aanraken en ons hart en meegeven, opdat wij u mogen aanschouwen en u mogen uitstallen in uw heerlijkheid, zoals gij dat gekregen hebt van de Vader, toen u ten hemel bent gevaren, zittende ter rechterhand Gods. En wij bidden u of gij met de gemeente wil zijn, in al haar moeite en verdriet. Dan denken we in het bijzonder ook aan de familie Kraaienveld, die afgelopen vrijdag bij het graf hebben gestaan van een geliefde vrouw, moeder en oma, een lid van onze gemeente. We hebben haar gekend. En wat heeft ze toch een grote plaats ingenomen in de kring van de familie, maar ook in de kring van de gemeente. Daarom zal het gemis ook groot zijn. En wij bidden u of gij toch die tranen wilt opvangen in uw fles. En dat ook onze broeder mag ervaren dat gij aan hem denkt. Dat gij hem troost. Want wij mensen zijn nietige vertroosters. En sterk hem dan ook wanneer hij het moet gaan inleven om alleen verder te gaan. Dat hij het dan mag ervaren alleen, maar toch niet alleen. Omdat u erbij bent. Ook zijn kinderen en kleinkinderen, ja allen die ook in dit verlies getreurd hebben, broers en zussen, zwagers en schoonzussen, ook wanneer het nieuwe wonden, oude wonden weer open gemaakt hebben. Heren, u weet ook van de droefheid van de weduwen, de weduwnaren in ons midden en zij die een kind in het graf hebben liggen, of treuren om het verlies van ouders of wie dan ook. Heren, geef toch dat deze dingen ons tot verootmoediging zullen brengen, opdat wij het eeuwige leven zouden zoeken. Heren, gedenk ook de rouwdragende familie Klein Jan Fuiten. Wat hebben ze toch een moeilijke week achter de rug. En u hebt wel gesterkt. En toch moest hun oude moeder het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. En dat heeft aangegrepen. En wij bidden u ook voor de familie. Of gij hen wilt troosten en gedenken wanneer zij de komende week hun moeder moeten begraven. Dat het woord dan kracht mag doen tot waarachtige bekering en ook tot vertroosting van het hart. Zo bidden we ook voor onze zieken. We denken dan in het bijzonder ook aan zuster van Kempen Molenaar, die de komende week een borstoperatie moet ondergaan. Een ingrijpend gebeuren, dat zij dat niet zonder u zal doen. En dat zij mag ervaren dat gij ook de hand van de chirurg zult leiden en zegenen. Maar bovenal dat zij er ook een vrucht uit mag ontvangen. Als het gaat om het geestelijke. Dat uw heilige geest het zal gebruiken. Om haar ook in het stof voor uw aangezicht te brengen. En als zondares aan uw voeten terecht te mogen komen. Heren, gedenk ook de andere zieken in het midden van de gemeente. De ouderen die aan huis gebonden zijn, die meeluisteren thuis, wilt gij ook een zegen bereiden. En Heere, geef toch dat er een verlangen mag komen naar het land, waarvan gezegd wordt, daar zal niemand meer zeggen, ik ben ziek. En dat zij ook voor en toebereid mogen worden op de nimmer eindigende eeuwigheid. We bidden u, Heere, of gij ook onze zonden genadig wil vergeven en wilt, niet wilt doen naar onze zonden, maar ons aan wilt zien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En of gij de Satan van ons wil weren, zodat we ongehinderd ook uw woord mogen prediken en ongehinderd naar uw woord mogen luisteren. En dit alles vragen wij u alleen uit genade, om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 110 en daarvan de versen 1, 2, 3 en 4. Wij noemden nu Psalm 110, vers 1, 2, 3 en 4. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heere zegene u en uw gaven. Zingen wij straks na het amen van de prediking het zesde vers van Psalm 72. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, al het heidendom zijn lof getuigen. Dienstvaardig tot zijn eer, het behoeftig volk uit in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hopeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. Wij noemden nu het zesde vers van Psalm 72. Geliefde gemeente, we hebben deze dienst begonnen met het zingen van Ik hef tot u, die in de hemel woont. En geloven we dat ook echt, dat hij daar in de hemel zit, aan zijn vaders rechterhand. Het teken dat hij ons geschonken heeft als kerk, dat is de uitstorting van de Heilige Geest. Niet lang na deze dagen, zo had Jezus zijn discipelen beloofd. En dat is een teken dat hij daar zijn middelaarswerk voortzet, tot op de jongste dag. Hij geeft daar leiding aan. Hij heeft zijn dienstknechten in zijn hand. En van daaruit voert hij die arbeid uit vanuit de hemel. Hij verlangt naar zijn uitverkoren kerk. Heeft hij het niet gebeden in Johannes 17 vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad van voor de grondlegging der wereld. En dat wisten de oud-testamentische gelovigen ook al. Dat kunnen wij met name lezen in de profetieën. En één daarvan is Psalm 110. En Psalm 110 is het meest aangehaalde uit het Oude Testament wat we in het Nieuwe Testament aantreffen. Het is de Heer Jezus zelf die ook Psalm 110 gebruikt om aan te geven dat hij de Messias is in de discussie met de Farizeeërs. En het is Petrus die ook in zijn preek, als hij het Pinksterwonder gaat verklaren, juist naar Psalm 110 grijpt om aan te geven dat Christus ten hemel gevaren is. En ook in de Hebreeënbrief doet Paulus het opnieuw om de unieke positie van de Heer Jezus aan te geven. En daar willen we dan uw aandacht ook op vestigen, geliefden. En we schrijven boven de prediking Jezus de grote priesterkoning. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij zijn positie. En dat is vers 1. Daarna zijn macht. En dat is vers 2. En daarna zijn onderdanen. En dat is vers 3. Dus Jezus de grote priesterkoning. En vanmiddag dan hopen wij ook met de hulp des Heren dan het tweede gedeelte van Psalm 110 met u te overdenken. En dan staan we stil allereerst bij zijn positie. Ziet u het, gemeente? Ja, niet letterlijk natuurlijk, jongens en meisjes. Ziet u dat hij daar in de hemel zit? Dat is echt zo. En dat hij ook u ziet. Weet u wie dat zag? Dat zag David. Ook niet letterlijk uiteraard, maar wel geestelijk. Door de geest van de profetie, door het geloof, zag hij het. Hoorde hij het zelfs. Doordat de geest van de profetie in hem sprak. Wat is precies de aanleiding geweest dat hij deze kostelijke, bijzondere, diepe profetie uitsprak? Dat weten we niet precies, maar Kolbrugge die schrijft in een van zijn verklaringen dat het wel eens het moment kon zijn dat er opeens een dienstknecht bij David kwam, namelijk de profeet Nathan, en dat Nathan zei: Mijn heer koning, heb u het gehoord?
Nou, wat dan, zegt David? Nou, dat Adonia zichzelf tot koning heeft uitgeroepen. En u hebt toch gezegd dat Salomo uw opvolger zou zijn? En toen heeft David direct maatregelen getroffen. Op aanraden van Nathan de profeet. En heeft hij alsnog Salomo gezalfd tot koning. En op zichzelf genomen kan dat een prachtige achtergrond zijn voor deze profetie. Omdat ook Salomo immers het type is van Christus. En dan kun je je zo voorstellen dat er een samenspraak heeft plaatsgevonden tussen David en Salomo. En dat David nadrukkelijk tegen Salomo gezegd heeft van: en u zult op de troon zitten. En kijk, als je dan naar deze psalm luistert, dan hoort je ook zo'n samenspraak. Lees maar mee. Psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. David heeft dat gehoord. Een samenspraak. En dan gebruik ik met opzet even de Hebreeuwse woorden die hier gebruikt worden om het onderscheid aan te geven. Want op de klank, als je het hoort voorlezen, dan hoor je dat onderscheid niet. Gelukkig hebben onze Statenvertaler daar iets op gevonden. Want als je kijkt naar de vertaling, dan zie je de Heere met hoofdletters en de Heere met kleine letters. Maar je kunt het eigenlijk nog veel beter onthouden, jongens en meisjes, als je die Hebreeuwse woorden ook onthoudt. En die zijn jullie wel bekend, denk ik. Bij die eerste naam, daar klinkt die bekende naam Jehovah, of ook wel Yahweh. De drie-enige verbondsgod. En bij die tweede naam, Heere, klinkt de naam Adonai. En daar staat er ook nog bij, mijn Adonai. Ik gebruik ook die woorden om het onderscheid telkens maar door te laten klinken, gemeente. En wie is dan die Heere, die Jehovah in onze tekst? Nou, als je let op de verhouding, dan gaat het hier over God de Vader. En wie is dan Adonai in onze tekst? Nou, dat is de Zoon, God de Zoon. Dus God de Vader heeft tot God de Zoon gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Hij heeft hem een positie gegeven. Een unieke erepositie. Ver boven alle schepselen en ver boven alle engelen. En deze Adonai noemt David hier mijn Adonai. En dat betekent dat David hier het geloof oefent. Dat hij door het geloof die Heere die ten hemel gevaren is en zit aan zijn vaders rechterhand mag mijnen. Dat is een hele grote zaak. Dat is ook een strikt noodzakelijke zaak. Om hem te mogen mijnen. Als mijn Heere, dat betekent mijn bezitter, degene die het over mij te zeggen heeft, die heerschappij over mij heeft. Onze catechismus vertolkt het als volgt. Wat gelooft gij van de naam onze Heere? Nu, zegt de catechismus, omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en mij van alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo tot zijn eigendom gemaakt heeft. En nu hoort David hier een samenspraak tussen Jehovah en zijn Adonai. In die samenspraak roept David een beeld voor ogen. Zit aan mijn rechterhand. Jongens en meisjes, ik heb in mijn verklaring ook een tekening gezien van een Egyptische farao. En die Egyptische farao die heeft zijn zoon op zijn schoot zitten. En dan zijn voeten rusten op een voetbank. En als je goed kijkt naar die tekening, dan zie je aan de zijkant van die voetbank 9 mensen opgestapeld. En die 9 mensen die symboliseren 9 vijanden. En die zoon van die farao die rust op die voetbank. Als een teken dat die vijand, die vijanden aan die zoon van die farao onderworpen zijn. En dat symboliseert de hoogste positie die die zoon van farao heeft gekregen. En aan dat beeld moet je denken als het hier gaat om de plaats die de Heer Jezus heeft gekregen in de hemel. De hoogste positie. Nee, je moet niet denken in een rangorde. Alsof God de Vader de eerste plaats inneemt en God de Zoon de tweede plaats en de Heilige Geest de derde plaats. Nee, gemeente, er is hier sprake van een heilige, goddelijke orde in het hemels koninkrijk van God. Het gaat hier om de positiebepaling van de Zoon van God. En dan in het bijzonder als middelaar. De unieke positie die hij inneemt in zijn verhoging. Nadat hij is vernederd, is hij immers verhoogd. Zit aan mijn rechterhand, zo zegt God de Vader tegen zijn Zoon. Ook om hem te onderscheiden van de engelen. Zelfs van die grote engel Michaël bijvoorbeeld, of Gabriël. Paulus zegt in Hebreeën 1 vers 13, en tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand? Nooit, nooit heeft hij dat tegen een engel gezegd. En dan staat er in onze tekst, zitten. Hij mag gaan zitten. En dat betekent een houding van rust, van voldaanheid. Zit aan mijn rechterhand. Maar uit het vervolg blijkt dat dat zitten, dat rusten, niet een zaak is van, nou ja, nou hoeft hij helemaal niks meer te doen. Nee, hij moet volledig doorgaan met zijn werk. En gelukkig, gemeente, dat dat gebeurt. Daarom zitten we hier ook in de kerk. En daarom wordt er ook gepreekt dat hij doorgaat met zijn werk. Er staat immers een woordje, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Dat woordje totdat, dat wil niet zeggen dat zijn positie tijdelijk is. Nee, geliefden, want in vers 4 staat dat hij priester is tot in der eeuwigheid. Maar dat wil zeggen dat zijn taak wel tijdelijk van aard is. Totdat. En als dat gebeurd is, ja, dan is uw werk als middelaar klaar. Volkomen klaar. Dus het gaat om de taak die de Heer Jezus daar op die positie voortzet, geliefde gemeente. En die taak, dat is in het bijzonder om de uitverkorenen toe te brengen. Totdat de laatste uitverkorene is toegebracht. We vatten het samen. Dus zijn positie, jongens en meisjes, wat is dat? Nou, dat hij zit aan de rechterhand. Dat is de hoogste positie in de hemel. En daar zit hij totdat hij het middelaarswerk afgemaakt heeft. En dan gaat David dat voortzetten, die gedachte. In onze tweede gedachte, zijn macht. En dan komen we bij vers 2. En dan gaat David hier een geloofsbelijdenis uitspreken. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. Dat is een geloofsbelijdenis van David, gemeente. En laten we eens letten op de details in deze tekst. Allereerst dat er staat, de Heere weer met hoofdletters. Jehovah zal staat er. Dus dat is een zekerheid, gemeente. Zal aan Adonai zijn macht geven. Een volmacht schenken. En die macht, die wordt hier aangeduid door een instrument. Namelijk de scepter. De scepter uw sterkte zal hij zenden uit Sion. Dat is het symbool van de koninklijke macht van de verhoogde Christus. Wij treffen dat bijvoorbeeld ook aan in Psalm 2. Daar staat: gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Jongens en meisjes, wat is een scepter eigenlijk? Nu, een scepter, dat is een staf. En nu hadden de toenmalige Oosterse koningen twee staven. Die ene staf, dat was een knots. En die andere staf, dat was een mooie gouden audiëntiestaf. En je ziet het verschil, hè, als ik ze zo voor je houd. Als ik ze in mijn handen zou hebben. En misschien snap je ook wel waarom die koning twee verschillende staven in zijn hand hield. Die ene staf, die knots, niet waar. Ja, dat is toch wel echt een instrument. Als de koning die in zijn hand zou nemen, dan moet je maar goed bedenken, wat zal hij daarmee doen? Want ja, als iemand toch een knots in zijn hand heeft, dan heeft hij toch echt de bedoeling om daar iemand mee een flinke klap te geven. Ja, misschien wel om iemand dood te knuppelen. Voelt u? En dat is een teken van zijn recht, van zijn rechtvaardigheid. Maar die audiëntiestaf, dat is een staf die hij hanteert om iemand toe te laten. Wij kennen dat uit de heilsgeschiedenis. Als Esther naar koning Ahasveros gaat, ja, dan doet ze dat zonder dat ze toestemming heeft gevraagd. Zonder dat ze een uitnodiging heeft gekregen. En dan loop je veel risico als je dat bij een Oosterse koning doet. En als ze dan in de deuropening staat, dan denkt ze: wat zal koning Ahasveros doen? Welke staf zal hij grijpen? Zal hij de knubbel pakken? Of de audiëntiestaf? En jawel, je kent de geschiedenis, jongens en meisjes. Hij reikt de audiëntiestaf toe. En dat is voor Esther een teken dat zij toegelaten wordt tot de koning. Nu wordt hier ook gesproken van een scepter. En dan wordt hier gesproken over de scepter uw sterkte, uw macht, waarmee hij zijn vijanden ten onder zal brengen, waarmee hij zijn volk zal regeren. En dat zal dat volk ook duidelijk gewaar worden, dat verschil tussen zijn vijanden en zijn volk. En die scepter, zo wordt gezegd in onze tekst, zal hij zenden uit Sion. Sion, dat weten wij jullie wel, jongens en meisjes, dat is de naam van die heuvel. Ja, zo moet je het eigenlijk duiden, want je kunt het nauwelijks een berg noemen. Sion is niet echt een hele stoere, grote berg die ver boven alles uitsteekt. Maar het is maar een heuvel. Maar toch in de heilsgeschiedenis een hele belangrijke heuvel. Die God uitverkoren heeft. God heeft gezegd: daar wil ik wonen. Op die kale heuvel Sion. Waar niks aantrekkelijk aan te zien is. Maar daar wil ik toch wonen. En daaromheen is Jeruzalem gebouwd. En daarop stond de tabernakel. En later de tempel, niet waar. En zo krijgt die berg Sion een betekenis, die naam. Ook in het Nieuwe Testament krijgt die naam Sion een betekenis. een symbolische betekenis.
We kunnen dat lezen in Hebreeën 12 vers 22. Daar wordt de gemeente Gods op aarde Sion genoemd. En in 1 Petrus 2 vers 6. Daar schrijft Petrus: zie, ik leg een uiterste hoeksteen in Sion. En dat is Christus, nietwaar? En dat symboliseert het fundament waarop die levende stenen gebouwd zijn. En straks in Openbaringen 14 vers 1 staat ook dat Johannes dan het lam ziet met de 144.000 op de berg Sion. Nu gaan we naar onze tekst. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Wat is dat dan? Ja, dat is die heuvel. Dat heb u net uitgelegd. Ja, dat is de gemeente Gods op aarde. Inderdaad, dat is de gemeente. Dat is dus hier. Dat is de gemeente van Barendrecht ook. Dat is de uitvalsbasis, zou je kunnen zeggen, van deze koning. Die zit aan de rechterhand des vaders. En vanuit die uitvalsbasis hanteert hij die scepter uw sterkte. En welke belofte wordt daar dan aan verbonden? Onze tekst zegt heel duidelijk: heers in het midden uw vijanden. Die belofte wordt eraan bevonden. Nou, zegt iemand: dominee, dat is toch een bevel? Dat is toch niet een belofte? En toch moet je het echt zo lezen, als een belofte, als een goddelijke verzekering, dat dat daadwerkelijk zal plaatsvinden, dat hij zal heersen in het midden der vijanden. Ja, dan wordt het toch wel even tijd om even stil te staan bij wie zijn die vijanden dan. Want reeds in vers 1 werd gesproken over: totdat ik uw vijanden zou gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Jongens en meisjes, weet je wel van die zoon van Farao die zijn voet zette op die voetbank met die 9 vijanden. En nu weer, wie zijn die vijanden eigenlijk? Nou kinderen, dat weten jullie wel. Wie is de ergste vijand van God? Wie is dat? Nou, daar hoef je niet lang over na te denken, hè. Dat is de duivel. Dat is echt zo, hoor. Dat is de ergste vijand van God. Die vroeger een van de mooiste engelen is geweest. Maar hij wilde eigenlijk aan de rechterhand van God zitten. Hij wilde eigenlijk die hoogste positie innemen in de hemel. Hij was jaloers. En zo is hij in opstand gekomen en heeft hij vele engelen achter zich weten te scharen. En toen is hij uit de hemel weggestuurd. Ja, hij mocht nog wel af en toe op de drempel komen in het Oude Testament. En dat is de grootste vijand. En toen heeft die grootste vijand bedacht: waarmee kan ik God het meeste krenken? En hij keek zo, hij zag die prachtige aarde en toen zag hij het kroonjuweel van Gods schepping en dat ben jij. Dat ben ik. En dat is de tweede vijand. Ja, toen waren ze nog geen vijanden van God. Maar de duivel die heeft het gif van de vijandschap er weten in te spuiten. Zodat de mens, ik, jij, de tweede vijand is van God. Om samen met de duivel samen te spannen tegen God. Psalm 2 zegt het, dat de mens dit zegt: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En de derde vijand, dat is de godenvijandige wereld. Dat zijn alle mensen bij elkaar. Maar dat is vooral ook de geest van de wereld. Die rondwaait. Niet alleen buiten de kerk, maar ook in de kerk. Die wij voortdurend inademen en uitademen. Waardoor wij beïnvloed worden. En dat is de derde vijand van God. Uw vijanden. Heers in het midden uw vijanden.
Vanuit die uitvalsbasis. Vanuit de kerk Gods. Met de scepter uwer sterkte. Word je al nieuwsgierig? En zeg je, wat is dan dat wapen van Gods kerk? Wat is het wapen in de hand van de koning van de kerk? Wat is die scepter? Dat is dit. Kijk, dat is de Bijbel. Dat is Gods woord. Onze kanttekeningen zeggen dat heel duidelijk. Dat dat de scepter is. Dat tweesnijdende scherpe zwaard van God. Ja. Dat is net als een knubbel. Of als een audiëntiestaf. Heb u er al mee te maken gehad? Ja, denk erom wanneer wij nog in het kamp van onze vijand, van de vijanden God zijn, dan is toch die staf voor u als een knubbel. Dan zult u ook gedood worden. Ik moest zo denken aan die gelijkenis van de ponden. Als dan de koning terugkomt en hij gaat rekenschap afleggen van al die mannen die ponden hebben gekregen. Dan komt die man met die ene pond en die zegt, kijk, luister goed, ik heb die ene pond van u gehad. Maar ja, ik heb hem in een zweetdoek gedaan. En ik heb, toen ik hoorde dat u kwam, dacht ik van, nou, ik zal hem weer tevoorschijn halen en ik geef hem gewoon terug. Ja, die ene pond. Weet je wat dat is? Die ene pond, dat is je ziel. Die kostbare ziel. Het meest waardevolle in uw bestaan. En die kun je in een zweetdoek leggen. En dat betekent dat je er eigenlijk helemaal niks mee doet. Je bent druk met je lichaam. Met je studie. Met je gezin. En ja, die ziel, nou ja, eventjes bidden dan. En eventjes nog een stukje de Bijbel lezen. Of ja, het ziet er weer bij in. En ik zit in de kerk. En oh ja, ik moet wel luisteren natuurlijk. Hè. Eventjes weer schrap zitten, die ziel. Nou ja, dat is in een zweetdoek leggen. Hè. Ziel verloren, al verloren. En wat doet die koning dan als die man met die ene pond tevoorschijn komt? Dan zegt hij, breng hem hier. Aan mijn voeten. En sla hem dood. Ja, dan komt die knubbel tevoorschijn. En daarom wordt u vanmorgen de audiëntiestaf toegereikt, geliefden. Is hier ook één in ons midden die het wel eens gewaagd heeft. Net als Esther. Vanuit de nood van je bestaan dat je ook echt riep tot God. Kom ik om, dan kom ik om. Maar dan maar aan uw voeten, Heere. Om zo tot hem uit te gaan. Nou, dan kan ik je garanderen dat hij niet de knubbel pakt hoor. Echt niet. Maar dat hij de audiëntiestaf toereikt. Om je toe te laten. Om net als die bloedvloeiende vrouw. Alles te zeggen wat op je hart ligt. Alles te zeggen wat op je hart ligt. Heel de nood van je bestaan aan hem kwijt te mogen raken, geliefde. Dan gaan we naar onze tweede gedachte. Want hij heeft onderdanen. We hebben dus geluisterd bij onze tweede gedachte naar zijn macht. Dat Jehovah hem een scepter heeft gegeven. En dat is de verkondiging van het evangelie. En dat dat gebeurt vanuit Sion. En dat hij heerst in het midden van zijn vijanden. Daar hoop ik vanmiddag nog iets meer over te zeggen in het vervolg. Maar nu gaan we naar zijn leger kijken. Ja, jongens en meisjes, dat is onze derde gedachte, want hij heeft ook onderdanen. Deze koning strijdt niet alleen. Deze koning heeft een leger van heilssoldaten. Zo moeten wij ook vers 3 lezen. Als er staat, uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag uw heerkracht. In heilige sieradien uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. Eerst willen wij onze vinger leggen bij uw volk. Er staat in het Hebreeuws een heel belangrijk woordje. Am staat er. Er staat niet Goyim. Het woord Goyim komt wel in deze psalm voor, maar dat wordt vertaald met heidenen. Hier Am, en dat is de aanduiding voor Gods verbondsvolk, uw volk. En het woordje uw staat hier tegenover uw vijanden. Tegenover uw vijanden staan die anderen, uw volk. Ja, ze zijn reeds van hem. Het zijn de gegevenen des vaders die God de Vader aan de Zoon geschonken heeft met de opdracht om ze te verlossen. Uw volk. En dan staat er een heel duidelijk kenmerk van dat volk. Namelijk, uw volk zal zeer gewillig zijn. Zeer gewillig staat er. De dag uw Heerkracht. Ja, wat is die dag eigenlijk, die dag uw Heerkracht? De meeste verklaarders die denken dat de dag van de Heerkracht van deze Adonai van Christus de hemelvaart van Christus is. Maar dan moet je dat niet alleen maar duiden als één dag, maar de dagen die daarop volgen. En Heerkracht, dat betekent hier zijn legermacht. De dag van uw legermacht. Je kunt denken aan een beeld. Het beeld van de D-Day en de V-Day. De V-dag. De D-Day, dat is de dag dat de geallieerden landen op de kusten van Normandië. En toen dat gebeurde, ging er als het ware een boodschap door West-Europa heen, dat nu Hitler Duitsland verslagen is. Maar we weten allemaal wat daarna allemaal gebeurt. Dat er nog nooit zo'n hevige strijd geweest is, totdat het de victoriedag aanbrak. Maar die D-Day was wel doorslaggevend. En zo is het eigenlijk ook met dat moment dat God de Vader zegt: kom hier, mijn zoon, zit aan de rechterhand mijn vaders. Totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot de voetbank uw voeten. En heers in het midden uw vijanden. En dat niet alleen. Jawel, hij is de leidsman, de overste. Maar met een volk dat ook in die strijd wordt ingeschakeld, ingevoegd. En wat is dat voor een volk? Dat is zeer gewillig. Die dag van zijn Heerkracht is heel belangrijk voor Gods kerk. In de nieuwe bedeling, gemeente. De Heer Jezus heeft het duidelijk gezegd in Lucas 10 vers 19. Daar staat en hij zeide tot hen: zie, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Draait jij? Toen Christus daar kwam. Niet meer op de drempel. Geen gelegenheid meer om Gods volk aan te klagen. En zie, ik geef u, dat is Gods volk, macht om op slangen en schorpioenen te treden. En over alle kracht des vijands en geen ding zal u enigszins beschadigen. Daarom hebben we ook Openbaringen 12 gelezen, gemeente. De dag van zijn Heerkracht. Is dat niet de dag toen Gods geest uitgestort werd? Is dat niet de dag dat er in één keer 3000 mensen tot bekering zijn gekomen? De dag van uw Heerkracht. Dat is een dag waarin een arm en een verloren zondaar zich aanmeldt. Zoals in de dagen van Deborah en Barak. Toen er een enorm leger van Kanaanieten zich opgesteld hadden om Israël onder de voet te treden. En de bazuin klonk. En dat het volk gewillig zich voegde bij Deborah en Barak. Om zo te strijden tegen de vijanden van God en zijn volk. Ja, vanuit Sion. Door die scepter. Paulus zegt immers van de prediking in 2 Korinthe 2 vers 14. dat hij ons altijd doet triomferen door de reuk zijner kennis. Dat is die reuk van de bediening van het woord waarin een mens zich kan doodruiken of juist tot leven komt. Voelt u? Kijk, en dat volk, dat is een gewillig volk. Daaraan kun je ook weten of je bij dat volk hoort. Wat bedoelt u, dominee? Nou, of u gewillig gemaakt bent. Onze kanttekeningen zeggen: uw volk der gewilligheden. Dat is, het zal zijn een volk van grote gewilligheid. Of vol gewilligheid. Te weten, om het evangelie aan te nemen. En om u, o Heere Jezus, te dienen. Ja, het zal bij manier van spreken zijn, de gewilligheid zelf zijn. Als een offergave. Toetst u, toets jij daar jezelf eens aan, geliefde? Of je gewillig bent. Of je er echt ook zin in hebt in die strijd. Om bij deze koning te horen. Dat is het wonder van de wedergeboorte, gemeente. Dat hij de liefde Gods in het hart uitstort van een vijand. Onze Dordtse leerregels zeggen het zo treffend in hoofdstuk 3, paragraaf 11. In de wil, hoor je het? Daar heeft God het op gemunt, mijn jongen. Op je wil. Echt. Stort hij nieuwe hoedanigheden in. En maakt dat die wil die dood was. Niks voelde voor God en zijn woord. Niks, geen traantje plengde om zijn arme verloren ziel en zijn zonde en schuld. Voelde niks levend wordt. Die boos was. Goed wordt. Die niet wilde, nu met de dat wil. Dat is toch ook wat, die jongen van mij. Je kunt echt merken dat, ja, er moet wat gebeurd zijn. Want hij verzet zich niet meer. Met de dat wil, die weerspannig was, gehoorzaam wordt. En hij beweegt, dat is God, door zijn geest en sterkt. Die wil al zo dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Dat is het wonder van de wedergeboorte, gemeente. Dat hij gewillig gemaakt wordt om te buigen onder dat veroordelende woord van God. Dat hij gewillig is om niet langer zijn zonden te verbergen voor God, maar die te belijden voor het aangezicht van God. Dat hij gewillig is om daar echt mee te breken. Dat hij gewillig is om die verkering uit te maken. Dat hij gewillig is om daarmee te stoppen met die spotverdwazing. Dat hij gewillig is om niet langer meer naar al die films te kijken. Dat het hem eigenlijk ook, zeker wanneer de eerste liefde wordt uitgestort, gemakkelijk valt. Omdat die keuze in zijn hart gevallen is, geliefden. En gewillig is om de toevlucht te nemen tot God. Om al zijn zonden niet alleen te belijden, maar ook te smeken om vergeving. Vergeving omwille van het bloed van Christus. Want dat is alleen maar de grond waardoor een mens tot God kan gaan, gemeente. Gewillig om te sterven aan je eigen ik. Gewillig om te volgen. En dat kruis te gaan dragen. Gewillig om te strijden. Om zo openbaar te komen. Uw volk zal zeer gewillig zijn. Geen reserve meer. Nee, zeer gewillig. Kijk, en in die gewilligheid moet nou Gods volk geoefend worden, gemeente. Want als die eerste liefde voorbij is, dan steekt toch die andere wil de kop op.
dan blijkt toch dat ook dat boze er nog zit. En daar wordt hij in verdiept. Daar krijgt hij een gedetailleerde kennis van. Dat hij toch echt onwillig is. Ook na ontvangen genade en toch gewillig. Dat hij echt ook wel verstaat wat Paulus zegt. Het goede dat ik wil ik. Dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik. Wat een ellende, nietwaar? Daarom zegt hij het ook. Ik ellendig mens. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen daarvan? Maar ik dank God in Jezus Christus. Toch gewillig? Ja, met het gemoed. Dan dien ik God. Maar met het vlees, de wet der zonde, die dwang niet waar. Is hier ook een jongen, een meisje, die gewillig gemaakt is. Die echt ook dat wil. En zegt, ja, dat wil ik, dat zoek ik. Ik zoek de zegen, Heere. Dat weet u. Is hier ook een oudere, een kind van God, die zegt, wat is het toch een moeilijke oefening om dit te verstaan, dominee. Naarmate de strijd heftiger wordt. Naarmate ik mijzelf hoe langer hoe meer leer kennen. Uw volk. Toch is het zo. In Christus. In die gewillige zaligmaker gemeente. Is dat volk gewillig. Want dat vloeit uit hem. Dat is een vrucht uit zijn bediening. Met name uit zijn koninklijke bediening. Omdat hij dan die tegenstand in het hart verbreekt. Dat is een vrucht van zijn koninklijke bediening. Hoe zien die soldaten eruit? Nou, dat zegt onze tekst. In heilige sieradien. Ze hebben dus sieraden op. Nou, jongens en meisjes. Dat weten jullie ook wel als je soldaten ziet. Dan hebben ze geen sieraden op. Toen ik in militaire dienst zat, mocht ik nooit geen. Ik was toen al verloofd met een ring om. De ring moest af bij een oefening. Dat kan niet. Dat mag niet. Geen sieraden. En toch, deze soldaten, deze helsoldaten, hebben wel sieraden. En het woord wat hier staat, dat doet denken aan priesters. En inderdaad, zij worden niet alleen gezalfd tot koning, maar ook tot een priester. In heilige sieraden. Dat betekent hier, zeggen onze kanttekeningen, in de gaven van de Heilige Geest. De vruchten van de Heilige Geest. En daarom hebben wij ook Psalm 89 gezongen. Het is niet alleen een gewillig volk, maar het is ook een geheiligd volk. Geheiligd in Christus. Want God de Vader die rekent niet alleen maar de gerechtigheid toe aan zijn volk. Zodat zij echt zonder zonde zijn in de ogen van God de Vader. Maar ook de heiligheid van Christus rekent hij zijn volk toe. Dat ze in Christus echt heilig zijn. Heilige sieradien. En daarom dat volk heeft niks van zichzelf. Dat is alles uit hem. Door hem en tot hem. Ze zijn zo schoon dat David een beeld gebruikt om dat aan te geven uit de natuur. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. Zo zien die kinderen van God eruit. En dan neem ik jullie mee naar Israël. En dan staan we 's morgens vroeg op. En als je dan het uitzicht hebt over het platteland, dan zie je allemaal kleine pareltjes. Als je er naartoe loopt, dan zie je wel dat er geen pareltjes zijn, jongens en meisjes, maar het zijn druppeltjes. Dat zijn dauwdruppeltjes. Dat zie je in ons land niet op die manier. Zoals je dat in het oude oosten ziet. En dat geeft eigenlijk het land een heel, heel schoon tafereel. Alsof alles versierd is met prachtige, mooie, glinsterende pareltjes. Nou, zo ziet dat volk eruit. Zo zegt David. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. Dat weten Gods kinderen in ons midden. Ze denken aan de eerste tijd van het geestelijke leven. Wat was dat toch een mooie tijd, nietwaar? Die keuze in het hart gewerkt is. En dat die keuze ook openbaar komt. En dat kun je soms zien aan iemand die pas tot bekering gekomen is. Dat de liefde er soms afstraalt. Zo'n pareltje. Zo'n dauwdruppeltje. Uw jeugd. En ja, daar verlang je soms naar terug. Dat Gods volk ook moet klagen en zeggen, wat gaat er nou toch van mij uit voor reuk, smaak en geur. En toch blijven Gods kinderen jong. Er staat in Gods woord heel duidelijk dat de zondaar oud geworden zijnde zal verdoemd worden. Maar de jongeling, 100 jaar oud geworden zijnde, nou, dat is toch geen jongeling meer, jongens en meisjes. En toch is het zo, dat God telkens weer, net als de arend, hun jeugd vernieuwt. En dat ze zullen opvliegen als met vleugelen der arenden. Waar naartoe? En hoe dan? Door het geloof, tot hem die zit aan 's vaders rechterhand. Amen.
Gebed. Ja, Heere, dan staat er ook, zal u de dauw uw jeugd zijn. Het zal voor u zijn, Heere. En geef toch dat dat ook het oogmerk mag zijn bij allen die u vrezen. Dat u het dan ook de eer krijgt, omdat u zelf zorgt voor die genade. En wij bidden en smeken van u of gij er nog onder ons wilt inwinnen. Ja, kon het zijn, allen wilt inwinnen voor dat leger. Dat vandaag die dag van uw Heerkracht mag aanbreken in het leven van een arm en een verloren zondaar, die van natuur een vijand is. Heers toch met de scepter uw sterkte in het midden van ons, ja, van uw vijanden. Laat dat ook een wonder zijn voor uw volk en kinderen, dat er vijanden staat, omdat u vijanden met God verzoent, Heere. Dat is het wonder. Het zal altijd het wonder blijven. Ga met ons als we deze plaats verlaten, breng ons ook vanmiddag weer in uw huis. En aanvaard onze dank en de vergeving onze zonden om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij tenslotte Psalm 2 en daarvan de versen 6. Vrees zere macht en dienst zijn majesteit en het zevende. Welzalig zij die naar zijn reine leer. ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.